En we gaan dan vanavond weer terug naar Micha. En wel naar, eens even kijken waar wij waren, hoofdstuk 4 dacht ik nog. Micha hoofdstuk 4, waar wij, dacht ik, zo ongeveer terecht waren gekomen bij vers 5, als ik het wel heb. Vers 4 sprak over, wij zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn die ze verschrikken, want de mond des Heren der Heerscharen heeft gesproken. De gedachte daarbij is dat men zal leven ooit in de toekomst, onder de vervulling van alle beloften die God aan Israël gedaan heeft en die zo bijzonder worden voorgesteld door de wijnstok en de vijgenboom. De wijnstok en vijgenboom die meer speciaal verband houden met de derde en vierde bedeling. Dat wil zeggen met de bedeling van de belofte, de bedeling van de wet. Maar in ieder geval zijn dat bedelingen die verband houden met de roeping, verkiezing van Israël. Het zal duidelijk zijn dat die beloften hun vervulling zullen hebben aan Israël in de toekomst. Dat is ook wat hier wordt aangekondigd. En dat alles omdat de mond des Heren der Heerscharen gesproken heeft. Ja, het gesproken heeft staat er in vers 4, maar dat het mag u dus weer weglaten. Dat staat schuin gedrukt. Het gaat erom, de Heer der Heerscharen heeft gesproken. Let op de uitdrukking Heer der Heerscharen, betekent zoveel als de Heer ook der heidenen. Niet alleen van Israël, maar ook der menigten. Heerscharen staat voor menigten. Want Jehovah is niet alleen de God van Israël, maar ook van de heidenen. En de reden waarom dat hierbij genoemd wordt, is kennelijk omdat hier wordt aangekondigd een ballingschap van Israël. Dat is dan eigenlijk de Babylonische ballingschap natuurlijk. Maar de gedachte is dat Israël ook, wanneer het verstrooid is onder de heidenen, zich bevindt onder de zorg van Jehovah. Dat wil zeggen, wil niet zeggen dat men onder de heidenen de zegeningen ontvangt die men in het land zou ontvangen, maar het wil wel zeggen dat de Heer dat zijn volk niet verstoten heeft, zoals het later in Romeinen 11 gezegd wordt, maar in tegendeel betekent dat God nog steeds een plan heeft met dat Israël dat weliswaar verstrooid is onder de heidenen, of zullen we nu zeggen onder de heerscharen, maar wat daar ooit weer uit verzameld zal worden en zal teruggebracht worden naar het land. Israël mag dan zich bevinden in de macht van de heidenen en in een ballingschap onder de heidenen. Het is toch zo dat het daaruit weer terugverzameld zal worden door de Heer, die ook God der heiden is. De Heer der Heerscharen heeft gesproken en hij geeft niet alleen beloften, maar zijn spreken heeft ook tot gevolg dat die beloften vervuld worden. Hij heeft gesproken, maar is getrouw dat hij het ook doen zal, staat op een andere plaats. En dat hangt hier uiteraard mee samen. Er komt dan ook een tijd die beschreven wordt in de volgende vers. Er staat, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn schots, maar wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze schots, eeuwiglijk en altoos. En dan meteen vers 6, te dien dagen spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. De vertaling van vers 5 is enigszins omstreden. Er staat nu in onze vertaling, alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn schots. Maar als u het mij vraagt, zou het eigenlijk dan moeten zijn hun schots, de naam hun schots. De gedachte die hier namelijk verwoord is, is dat er een tijd zou komen waarin de heidenen zouden wandelen bij de naam van hun god, de god van de diverse heidense volkeren. Maar, de tegenstelling, maar Israël zal dan wandelen in de naam van Jehovah. Zo staat het erin, maar wij zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, eeuwiglijk en altoos. Daar zit echter een probleem aan, want je kunt het bijna ruiken, hè? Dat maar, dat is een woord wat in het Hebreeuws feitelijk niet bestaat, maar is een voegwoord en drukt tegelijkertijd een tegenstelling uit. Maar het Hebreeuws kent alleen maar gewoon het voegwoord, een neutraal voegwoord, en dus eigenlijk. En of dat maar zou kunnen zijn, of het een tegenstelling aanduidt, zal uit het verband moeten blijken. Wij gebruiken het woordje maar om sowieso te kennen te geven, denk erom, het gaat hier om een tegenstelling. Het Hebreeuws kent dat niet, en of er dus sprake is van tegenstelling, zal uit het verband moeten blijken. Het is natuurlijk wat moeilijker om het Hebreeuws te lezen dan Nederlands. Hoe dat ook zij, als er maar staat, kijk, dan staat bijvoorbeeld Nee, dat is een verkeerd voorbeeld. Ik wou aanhalen Genesis 1 vers 2. En de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Het wordt daar ook vertaald alsof het betekent maar de aarde werd woestheid. Of was woest en ledig en duisternis. En drukt het een tegenstelling uit. Men heeft het daar niet goed geweten. Maar er zijn versen daar in Genesis 1. Ik zei al, ik haal een verkeerd voorbeeld aan. Maar er zijn versen daar in Genesis 1 die inderdaad beginnen met maar. Terwijl het nog maar de vraag is of dat ook inderdaad maar zou moeten zijn. Of het wel een tegenstelling is. Je kan net zo goed staan en vervolgens. Of bovendien. Dat is iets sterker dan en. En vervolgens betekent en toen. Dat kan ook. Hè? Wat het moet zijn zal uit het verband moeten blijken. En als u het mij vraagt. Wel, als ik het lees. Maar u mag het ook lezen natuurlijk. Maar als ik het lees. Dan lees ik hier in vers 5 niet over het verschil tussen Israël en de volkeren. Maar integendeel over de overeenkomst. Tussen Israël en de volkeren. Want wanneer zal dan Israël wandelen in de naam van Jehovah hun God? Wanneer zal dat zijn? Nou, staat er eigenlijk bij. Ik had alleen maar hoeven vragen hoe lang, maar er komt hetzelfde neer. Wanneer zal het zijn? In de eeuwigheid. Eeuwiglijk en altoos staat er. Moeilijk verkeerd uit te leggen, hoewel sommigen dat doen. Maar het is moeilijk om dat verkeerd uit te leggen, wat daar staat. In de eeuwigheid namelijk. Wel, u gelooft toch ook niet dat in de eeuwigheid Israël wandelt in de naam van Jehovah en de heidenen die wandelen in de naam van iedere god? Dat is toch niet zo? Nee, integendeel. Die dagen van de eeuwigheid, de dagen van het koninkrijk zijn de dagen waarin alle volken zullen wandelen in de naam van Jehovah, de God van Israël, uiteraard. Dus als ik het lees, dan lees ik, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijns Gods, en wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze Gods, eeuwiglijk en altoos. En vooral in samenhang met de uitdrukking Heer der Heerscharen, Jehovah Zebaot uit vers 4, moet dat duidelijk zijn. De Heere, oftewel Jehovah, is Jehovah Zebaot. Is de Heer, is hij God der Joden alleen? Of ook der heidenen, is de vraag in Romeinen, wat is het, Romeinen 3. En dan is het antwoord, nou, er is maar één God, daaruit vloeit dus voort, dat hij God is der Joden, maar ook der heidenen. En de God der heidenen is uiteraard ook Jehovah. En de tijd komt, en dat is de belofte die hier eigenlijk staat, de tijd komt dat die heidenen Jehovah ook inderdaad als hun God zullen erkennen. Dat niet meer maar één heiden of een heidense vrouw zal zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Maar dat alle heidenen dat zullen zeggen. En zich zullen noemen bij de naam van Jehovah, de God van Israël, maar die dan ook de God der heidenen is, oftewel die ook is Jehovah Zebaot. En ik geloof dat dat in vers 5 staat. Alle volken zullen wandelen, al die volken zullen wandelen in de naam zijns Gods, maar en wij, dus niet maar en wij, zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, eeuwiglijk en altoos. Zodat het daar gaat om al de volkeren die geplaatst zullen worden onder de heerschappij van Christus en die dus inderdaad Jehovah Zebaot, de Heer der Heerscharen, zullen dienen en aanbidden. Jawel, maar daar heb je het natuurlijk. Het staat met een kleine letter, dus de vertalers hebben ervan gemaakt, en de commentatoren doen dat ook. Die maken er dikwijls van, die heidenen die hebben allemaal hun God, maar Israël heeft Jehovah. Ja, wat is dat nou voor een uitspraak? Ja, zo is het. Nou en, is dat iets om blij mee te zijn? Ik denk het niet. Het is een reden om blij te zijn, als al die volkeren de naam van Jehovah aanbidden. En ik geloof dat dat is wat hier wordt aangekondigd.
Het kan nog niet anders, want verleden keer toen heb je duidelijk laten zien dat tot en met vers 3 eigenlijk gesproken werd over het einde van het oude verbond. En het zit er onder de wijnstok in de schaduw, dus het einde van de hitte, toorn enzovoort.
Ja.
De tijden van verkoeling breken aan, dus ja. Dan is er geen hand begonnen.
Nee, het klopt ook. Je hebt in vers 3... Nou ja, nee, ik moet eigenlijk gewoon vanaf vers 1 beginnen... Maar in het laatste der dagen, wanneer dus? In het laatste der dagen. In het laatste der dagen zal de geschieden de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Uitbeelding van het koninkrijk dus, op Sion. En dan, en vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, Wel, niet alle, want er zijn er die gaan niet heen en sterven dus, bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer de schapen van de bokken gescheiden worden, u kent het waarschijnlijk, hè? Wanneer het oordeel komt over de volkeren, dan gaan de gelovigen uit de heiden het koninkrijk binnen en de ergernissen of de ongerechtigheden of kortom de ongelovigen worden van de aarde weggedaan. En wat er dan overblijft, zijn louter gelovigen die het koninkrijk binnengaan en die dus allemaal, ongeacht of ze Jood of Heiden zijn, die dus allemaal de naam van Jehovah aanroepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is wat hier gezegd wordt. Kijk maar, vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, kom dan laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs. De heidenen zullen komen tot de God Jacobs. Opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. Dat zeggen heidenen hoor. Uit Sion zal de wet uitgaan. Het wordt in de mond van heidenen gelegd. Andere volken dan Israël dus. En des Heren woord of Jehova's woord zal gaan uit Jeruzalem. Want Jehova is Jehova Zeboot. De Heer der Heerscharen. Niet alleen de Heer van Israël. En dan, hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. Maar alle die verre zijn, zijn nou eenmaal heidenen, per definitie in de Bijbel. Hè? Degene die verre zijn, zijn heidenen. Zoals tot Israël gezegd wordt, u komt de belofte toe. En wie nog meer? En alle die daar verre zijn, ja. U en de heidenen. Einde van alle discussie over de vraag, voor wie was de belofte, oftewel voor wie was het nieuwe verbond. Tot u Israël en tot allen die verre zijn. Israël en de volkeren, hier staat het ook. Sterker nog, hier worden eigenlijk eerst de heidenen genoemd. Daar is ook een goede reden voor natuurlijk. Zal ik eens pas op de plaats maken weer eens. Wanneer zal dit zijn? In het laatste der dagen, dan maken we het nog iets moeilijker. Wanneer zijn de laatste dagen? Wanneer begint dat? Verkeerde vraag, wanneer is het begonnen? Dat is de vraag. De laatste dagen zijn begonnen, eigenlijk al bij de geboorte van de Heer Jezus. Daar begonnen de laatste dagen. Dat is de eindtijd, want bij de opstanding van Christus was daar het nieuwe verbond. En de laatste dagen zijn eigenlijk de dagen die voorafgaan aan het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus zijn het de dagen vanaf de geboorte van de Heer Jezus. In de laatste dagen zou het zegel van Daniël verbroken worden. En dus, de Heer wees voor zijn opstanding al op Daniël de profeet. Enzovoorts. De Heer zei ook, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, maar nu wordt het koninkrijk gepredikt. Het waren dus laatste dagen. Laatste dagen van het oude verbond. En wat aangekondigd werd, was dat binnen enige tijd, binnen zeer korte tijd, het nieuwe verbond aanbrak. Wel is het nieuwe verbond aangebroken? Het antwoord is altijd weer tweeledig. Ik geloof dat we dat zaterdag zelf nog hebben aangehaald. Altijd tweeledig. Ja, het is aangebroken op grond van de opstanding van Christus. En verder moet je zeggen, het breekt alleen aan over degenen die geloven. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus leven de gelovigen onder het nieuwe verbond. In die zin betekent het dus dat wij nog steeds in de laatste dagen leven. De dagen namelijk waarin een einde komt aan het oude verbond en waarin het nieuwe openbaar wordt, oftewel aanbreekt. En in zekere zin is het aangebroken, maar ik had net zo goed kunnen zeggen, als u vanavond tot geloof komt, breekt het vanavond nog voor u aan. Het is een beetje misplaatst, was hopelijk om dat hier te zeggen, maar niettemin is dat zo. Dus het zijn laatste dagen. Die laatste dagen betreffen dus vervolgens onze hele tegenwoordige bedeling, eigenlijk ook de zesde in ieder geval, want in de zevende is dat nieuwe verbond in werking getreden over de gehele levende mensheid, maar aangezien daarna nog steeds mensen geboren worden en zelfs in ongeloof leven, betekent het dat ook die hele zevende bedeling beschouwd moet worden als laatste dagen. In afwachting van het definitieve, volkomen openbaring van de nieuwe schepping op de jongste dag. Je hebt eerste dagen en laatste dagen. Nou, wij leven de laatste dagen, de eerste zijn voorbij. Zo zit het gewoon. Wij leven in de dagen van het nieuwe verbond en niet meer in het oude. Wel, het punt is nu, als we praten over het nieuwe verbond, dan zullen we toch vast moeten stellen dat het nieuwe verbond in de praktijk in de eerste plaats in werking treedt over de heidenen en pas daarna over Israël. Wanneer we tenminste spreken over volkeren. Want in de praktijk is het zo dat het nieuwe verbond gepredikt wordt en aanbreekt over de heidenen in de eerste plaats en pas daarna over Israël, om de eenvoudige reden dat Israël als volk, en daar gaat het maar om, zich gedisqualificeerd heeft in het verleden. Daar kun je van de andere volkeren individueel, begrijp je dat? Kun je dat niet zeggen? Maar Israël als volk heeft de Messias afgewezen. Daarna kun je nog zeggen, de mensheid in zijn geheel heeft dat gedaan. Ja, maar noem nou eens een volk. Precies, een volk, een heidens volk, die de Messias heeft afgewezen als zodanig. Dat kun je niet noemen. Vandaar dat je dan vervolgens de vraag kan stellen, maar heeft God zijn volk dan verstoten? Moet toch een reden zijn waarom überhaupt de vraag gesteld kan worden? Het antwoord is wel nee op de vraag, maar er is wel een reden voor de vraag. En de reden voor de vraag is namelijk dat inderdaad Israël als enige volk van tussen de volken uitdrukkelijk de Messias verworpen heeft. Als volk. Zodat uitdrukkelijk ook geleerd wordt dat God zich in deze tijd een gemeente verzamelt uit de heidenen. Zo staat het er toch? Dat Israël ook deel uitmaakt van die heidenen, komt juist omdat het als volk terzijde is gesteld en verstrooid is onder de heidenen. Maar er gaat dus niks vanaf dat God zich volk verzamelt uit de heidenen in de eerste plaats. En dat pas daarna de vervallen hut van David wederop gericht wordt. Dat was dus Handelingen 15 waar het wordt aangehaald. Hè? Dat pas dus daarna de vervallen hut van David wederop gericht wordt. En dus het koninkrijk en het nieuwe verbond ook aanbreekt over Israël. Dat is pas in de toekomst. Als het er nou helemaal over gaat, vind je dus dat eerst het evangelie naar de heidenen gaat, of het nieuwe verbond, dat is per slotverrekening toch hetzelfde, gaat eerst naar de heidenen en pas dan naar Israël. Ik moet er meteen bij zeggen, normaal gesproken is het eerst aan Israël beloofd, en vanuit Israël, via Israël, zou het naar de heidenen gaan. Dat is wel waar. En zo gebeurt het ook in de zesde en zevende bedeling bij de openbaring van het koninkrijk. Maar hier vinden we voorbeeld van schriftplaatsen waar het precies andersom staat. Namelijk eerst naar de heidenen en pas dan naar Israël. Maar het zal duidelijk wezen dat we dan niet praten over de zesde en zevende bedeling, maar over de vijfde en zesde. Bent u daar nog? In onze bedeling gaat het eerst naar de heidenen. Er zijn er die zeggen dat gebeurde pas later in Handelingen. Maar dus zelfs dat is niet waar. Want als in Handelingen 28 staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Dan staat er niet dat het met ingang van die datum gebeurt. Integendeel, er wordt iets bekendgemaakt wat al veel eerder gebeurd was in de praktijk. Daar gaat het maar om. Het was aan de heidenen gezond. En die volgorde vinden we hier ook. Je vindt dat trouwens ook in, ik meen dat het Handelingen 15 is, zelfde Handelingen 15. Nou, dan ga ik het eens opzoeken. Toch wel interessant. Ja. Kijk, dat is de Handelingen 15, waarvan we steeds vers 14, 15 en 16 aanhalen. Waar staat dat Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en ik zal dezelfde weder oprichten. Het aardige daarvan is dat je op grond van zijn uitspraak natuurlijk moeilijk kunt ontkennen dat na de roeping van de gemeente in onze dagen alsnog letterlijk de troon van David hersteld zal worden. Dat is voor diegene, dat zeg ik voor degene, die geleerd hebben dat alle beloften omtrent het koningschap van de zoon van David vervuld worden in de tegenwoordige, in de kerk zal ik dan maar zeggen, in plaats van Israël. Maar hier staat, nee, eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna, niet gelijktijdig, maar daarna het herstel van de troon van David. Opdat het overblijfsel, de overblijvende mensen, vers 17, de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. De volgorde is hier schitterend, namelijk eerst een volk uit de heidenen, dat is de gemeente, dan het herstel van David enzovoorts en de tabernakel of hut van David. Dat is uiteraard Israël en daarna worden genoemd al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Let wel, niet al de heidenen, maar al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Of al de heidenen die mijn naam hebben aangeroepen. Die andere heidenen uiteraard niet. Maar hoe dan ook, de volgorde is de gemeente, Israël, en daarna de heidenen. Dat is de volgorde. Zodat je eerst dus vindt een gemeente uit de heidenen, want zo staat het in vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus eerst een volk uit de heidenen, dan Israël en dan weer de heidenen. Er staat er allemaal keurig op een rijtje. Het zijn tamelijk zeldzame schriftplaatsen overigens, hoor, waar je het zo vindt. Maar de volgorde leidt verder geen enkele twijfel. De zaak is dan dat dus eerst over heidenen gesproken wordt in vers 14... in verband met de roeping van de gemeente, en daarna pas het herstel van Israël. En dat komt overeen, en dat wilde ik u aanhalen, met wat in vers 7 en 8 staat. Daar staat: en als grote twist in geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies, het woord namelijk het evangelie, zouden horen en geloven. Door de prediking van Petrus. En dan zegt hij: en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben door hun harten door het geloof. Nu dan, en dan gaat het om de vraag of ze onder de wet gebracht moeten worden, en er staat er dat dat niet de bedoeling is. De gedachte is nu dat Jood en Heiden op dezelfde wijze zalig worden, want dat staat hier. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, gelijk als ook ons. Het is bewezen, dus de reden waarom bij gelegenheid heidenen, toen ze tot geloof kwamen en zelfs in tongen begonnen te spreken, dat diende dat voor, dat staat hier. Het was een bewijs dat ze de Heilige Geest ontvingen op gelijke wijze als ook de gelovigen uit Israël. En dat er dus inderdaad geen onderscheid was. Maar daardoor wordt de nadruk erop gelegd dat er helemaal geen Israëlitische afstamming hoeft te hebben, maar dat men gewoon als heiden behouden kan worden. En het is overeen met wat later gezegd wordt door Jacobus. Inderdaad, zegt Jacobus, God verzamelt eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. En daarmee is verklaard waarom ook in Micha 4 eerst over heidenen gesproken wordt en dan pas over Israël. Niet dat dat uitdrukt zozeer de volgorde waarin het gebeurt, maar het drukt uit dat het evangelie wel degelijk bestemd is voor de heidenen en zelfs in eerste instantie aan heidenen gepredikt zal worden. Althans, in eerste instantie het meest succes, of hoe moet je dat zeggen, het meest gevolg zou hebben onder de heidenen. Vandaar Micha 4, vers 4. Hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En daarna staat er pas: zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstokken, onder zijn vijgenbomen, zal niemand zijn die ze verschrikken, enzovoorts. Want alle volken, en dan volgt dat vers 5, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn gods. En wij, eerst de heidenen, en dan wordt ook Israël genoemd, en wij zullen wandelen in de naam des Heren, onze gods, eeuwiglijk en altoos. En die is de volgorde dus omgedraaid, eerst de heidenen in het algemeen, en dan wordt speciaal ook Israël nog vermeld, natuurlijk. Natuurlijk. Maar het gaat dus blijkbaar niet om de tegenstelling, want er was juist gezegd dat de heidenen gebracht zullen worden onder de heerschappij van de zoon van David. Maar eerst gaat het over de volk in het algemeen en dan wordt er meer speciaal weer, als het ware, ingezoomd, als je die uitdrukking begrijpt, hè? Dan wordt een vergrootglas even opgelicht en dan staat: en wij, ook wij, zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, eeuwiglijk en altoos. En dan staat er dus ook: want, of en, of gewoon te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was, en dat slaat ongetwijfeld op Israël, die zal ik verzamelen, en haar die verdreven was, Israël dus, zal ik vergaderen, namelijk haar die ik geplaagd had, en ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was tot machtig volk, enzovoorts. Dus de heiden in het algemeen komen in het koninkrijk, maar daarna wordt even ingezoomd en gezegd, maar ook speciaal Israël. Want Israël zal verzameld worden, zal teruggebracht worden naar het land enzovoorts. En als je daarbij bedenkt dat we hier in Micha aankondiging vinden van de komende ballingschap, dan is dat te meer begrijpelijk, want er wordt hier gezegd, er komt weliswaar een ballingschap, maar Israël zal uit die ballingschap terugverzameld worden, in ieder geval wanneer het beloofde Messiaanse Rijk aanbreekt. Ja.
Dan moet ik een hand zien die hinkende is.
Ja, snel.
Een?
Een hand die hinkende is, dan moet ik dat zien.
Als een drukfout?
Ja, dat dacht ik wel.
Ik zie dat namelijk helemaal niet staan. Ik zal haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen. Weet je zeker dat je er niet zelf bij geschreven hebt?
Nee,
nee, maar er komen nogal eens zetfouten voor in de Bijbel. Helaas. Die andere heb ik net niet meer genoemd. Ik denk, laat ik het nou maar niet meer noemen. Maar er staat er in mijn Bijbel 1 in Handelingen 15. Hè? Er staat een volk door zijn naam. En dat is puur een zetfout. Staat het daar ook?
Ja.
Handelingen 15? Dat is echt een zetfout hoor. Dan heb je nog een andere druk dan ik hier. Hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen. Voor moeten staan. Voor zijn naam. Dat is wat er staat. Voor zijn naam en niet door zijn naam. Het is wel door zijn naam, zeg ik altijd. Maar dat staat daar niet. Er staat, het is voor zijn naam.
Hebben we dit te maken met dat Jacob aan zijn heup geslagen?
Ja, maar ik was nog niet bij dat vers, hoor. Ik was nog in vers 5. Daar staat namelijk, eeuwiglijk en altoos. Dat worden sommigen precies verkeerd om uitgelegd. Die zeggen, dan betekent het dus dat eeuwig iets anders is dan altoos. Want het is eeuwig zowel als altoos. En zij trekken dus de conclusie dat eeuwig dan niet betekent altijd durend. En dat is een misverstand. Ik moet er bijna om lachen. Dat mag niet natuurlijk, maar ik moet er bijna om lachen. Het is een misverstand. Want dit is gewoon een synoniemia. Dat betekent dus dat eeuwiglijk en altoos precies hetzelfde betekent. Ja, dan willen we nou zo gauw geen voorbeelden te binnen schieten. Maar als u nou een voorbeeld wil hebben van synoniemia, dan vindt u ze met name in de boeken uit de tijd van de ballingschap. Esther, Daniel, Ezra geloof ik ook. Esther vooral. Daar vind je soms 4 woorden met volstrekt de gelijke betekenis. En daaruit mag je niet concluderen dat het dus 4 verschillende dingen zijn. Integendeel. Het is 4 hetzelfde. Uit openbaring weet ik er altijd wel een. Het is zelfs ook 4 hetzelfde. Volkenschade, natie en een tongen. Wat is het verschil tussen die uitdrukkingen? Nou, in dat vers niks. In dat vers niks. Ergens anders wel, maar in dat vers niets. Daarom staat het er zo. Dat is juist de betekenis van die uitdrukking. Want dan gaan we weer. Eeuwiglijk of eeuwig kan of hoeft niet altijd te betekenen dat het altijd durend is. Dat kan het wel betekenen, maar dat hoeft het niet te betekenen. Dat hangt van het gebruik af. Laat u niet misleiden, alle woorden danken hun betekenis aan het gebruik. Langzamerhand ben ik erachter gekomen dat geen enkel woord ooit enige betekenis heeft wanneer het alleen gebruikt wordt. Is zo. Als het stil is en er komt dan een woord voorbij en daarna is het weer stil, dan betekent dat woord helemaal niets. Absoluut niks. Zodat volgens mij per definitie woorden in een woordenboek niks betekenen. Behalve als je een goed woordenboek hebt, want als je een goed woordenboek hebt, neem maar eens ervan dalen, dan worden daar woorden niet alleen verklaard, maar ze worden als voorbeeld ook in zinnen gezet. Waarbij de betekenis erbij gegeven wordt. Zo van, in zo'n zin betekent het dit. En in zo'n zin betekent het dat. En dat is eigenlijk de enige goede manier. Want een woord in een woordenlijst betekent überhaupt niks. En wat eeuwig betekent, wel, dat hangt van het verband af. Het woord heeft zo'n beetje de strekking van onbekend. We weten niet tot hoever het strekt. Dat betekent het woord eeuwig eigenlijk. Wij weten niet hoe ver het gaat. Maar als er dus helemaal geen grens is, dan gaat het dus allemaal door en dan betekent het inderdaad altijd durend. Tenzij anders vermeld. En soms wordt het anders vermeld en dan houden we dus op. Als er staat van het feest van ongezuurde broden, dat is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten, dan betekent het niet altijd durend. Want punt 1, het is een onderdeel van het oude verbond en dat verdwijnt. Punt 2, er staat bij wat eeuwig betekent. Ik heb het ook gezegd. Ik deed niet expres, maar ik heb het gewoon zo in gedachten zitten. Een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. En dat in al uw geslachten is de verklaring van wat eeuwig betekent. Want het wil zeggen, er is geen grens aan, het geldt voor iedereen. Het is geen tijdsbepaling, maar het is meer een plaatsbepaling. Het geeft aan tot hoever het strekt. Voor wie geldt die inzetting van het feest van ongezuurde broden, noemde ik. Hè? Voor wie geldt dat? Voor alle geslachten. Dus is het een eeuwige inzetting. Niet in de zin van tijd, maar wel in de zin van voor het hele volk. En dus staat het bij wat het betekent. Nou, enzovoorts. En hier staat ook bij wat eeuwig betekent. Staat er gewoon achter. Namelijk altoos. Eeuwig, namelijk altoos. De uitdrukking bewijst dus niet dat eeuwig niet altijd duren betekent. Het bewijst dat het dat hier wel betekent. En dan kan het in andere gevallen dus ook zo zijn. Dan moet je dus even opletten. Dat is een bekende uitdrukking in de Bijbel hoor, eeuwig en altoos. In de psalmen komt u nogal eens voor ook en zo. En die staat er niet voor niks. Dat altoos staat erachter om aan te geven dat dat de betekenis is van eeuwig. Dus wij zullen wandelen in de naam des Heer onze Gods eeuwiglijk. En dat betekent in dit geval niet alleen maar alle geslachten, maar dat betekent zelfs altijd durend. Nou, daar gaat het maar om. En dan staat er pas, te dien dagen spreekt de Heer, zal ik haar die hinkende was verzamelen. En dat is nou typisch een woord wat je dan opzoekt, niet in het woordenboek, maar in de concordantie dus, hè? Hinkende, wat is dat? Dat is makkelijk genoeg, dat zoek je op, dat komt maar een paar keer voor. Dat is mijn briefje. Kom maar een paar keer voor, zullen we een klein briefje, dan niks op. Kom maar een paar keer voor. En het blijkt de eerste keer voor te komen, inderdaad, in Genesis 32, vers 31. En dan weet je meteen wie dat is, die zo hinkt. En wat het betekent. Hè? Want daar vinden we Jacob bij de Jabok, oftewel bij Pniel. In Genesis 32... waar Jacob een definitieve ontmoeting had met zijn Heer en met zijn God. En hij noemde de naam die plaats in vers 31, Pniel, want ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En dan staat er, en de zon rees hem op. Ja, dat zal wel. Hè? Er is de Heer ontmoet, dan gaat de zon op hoor. En de zon rees hem op. Als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. En dat betekent dus feitelijk dat hij, slecht liep, betekent dat natuurlijk letterlijk. Hè? Maar dat betekent in ieder geval overdrachtelijk, en dat is over het algemeen veel belangrijker hier. Dat betekent overdrachtelijk dat hij onvruchtbaar geworden was, want dat is de gedachte. En die gedachte blijft dus bij die uitdrukking ook wanneer we in Micha 4 terechtkomen. Haar die hinkende was, is dus haar die onvruchtbaar was. Het is een Israël, of een Jacob zou je moeten zeggen, die een ontmoeting heeft gehad met de Heer. Of zich tot de Heer bekeerd heeft of zo. Of die naar de Heer gevraagd heeft en gezegd heeft, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat was de situatie van Jacob in Genesis 32... En hij werd Israël. En iets dergelijks vinden we hier dus ook. Want haar die hinkende was, wordt verzameld. Zij die onvruchtbaar geworden was, Israël was onvruchtbaar naar de normen van deze wereld. Hè? En daarom heeft het de naam des Heren aangeroepen. Als het ware vanuit de onvruchtbaarheid, of als het ware vanuit de dood. En dus wordt het verzameld. De Heer zal haar die hinkende was verzamelen. Er zit de gedachte bovendien achter dat iemand die hinkend is, slecht loopt. En slecht zichzelf kan begeven naar een bepaalde plaats. Maar er staat dan ook dat de Heer zal het doen. De Heer zal hen vergaderen. Dat is natuurlijk een woordspeling die achter het woord hinken zit. De Heer zal hen verzamelen. De Heer zegt, te die dagen zal ik haar die hinkende was verzamelen. En haar, maar dat is niet wat anders, maar dat is hetzelfde. Namelijk, ik zal haar die verdreven was, vergaderen. En verzamelen en vergaderen is natuurlijk hetzelfde. En dat hinken in de zin van onvruchtbaar zijn, dat hangt natuurlijk samen met dat verdreven zijn. Israël was verdreven buitenslands en wordt daar geacht inderdaad onvruchtbaar te zijn. En voor de goede orde en voor degenen die dat dan niet gehoord hebben, zal ik er nog even bij zeggen, dat die kwestie van die heup van Jacob, waaraan hij getroffen werd en waardoor hij dus mank werd, wel, de begrip heup staat niet alleen voor de heup die je nou eenmaal nodig hebt om te lopen, maar de heup staat ook voor de voortplanting. Hè. Het was die heup, zal ik maar zeggen, waar al zijn zonen ook uit waren voortgekomen. Dat is het Bijbelse taalgebruik. Er zijn dus twee mogelijkheden. Of de heup is wat wij ook een heup noemen, of de heup staat voor de geslachtsdelen en dus voor de voortplanting. En dat is in de Bijbel dikwijls het geval. Dat is een eufemisme daarvoor. Maar dat moet je dus wel even weten. En dus dat hinken, dat wil inderdaad zeggen dat hij slecht liep, maar een ander woord voor lopen is zich voortplanten. Nou ja, een beetje spottend woord is het dan, maar niettemin, het bestaat wel en daar gaat het maar om. En dat is de gedachte hier. Een Israël wat eigenlijk dood was, de kracht, geen levenskracht meer in zich had, zoals eens Abraham of Sarah. Die werd weer levend gemaakt, vruchtbaar gemaakt. Kreeg weer leven. Werd wedergeboren betekent het eigenlijk gewoon, hè? Dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dus, haar die hinkende was, wordt verzameld. Oftewel, haar die verdreven was, wordt vergaderd. En daarna staat erbij wie ervoor gezorgde dat ze hinkte of dat ze verdreven was. Staat erachter. Wie dat gedaan had. Er staat namelijk. Namelijk, die ik geplaagd had. De Heer had Israël geplaagd. De Heer had Israël hinkend gemaakt. Oftewel, de Heer had Israël verdreven. Dat staat op andere plaatsen natuurlijk ook. Maar hier wordt het in deze vorm naar voren gebracht. En dan gaat het verder in vers 7 met: en ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Daar komen we dus terecht bij de bekende leer omtrent het gelovig overblijfsel. Dat is die leer die zegt dat het grootste deel van het volk zal omkomen, maar dat een overblijfsel daarvan zal overblijven omdat het de naam des Heeren aanroept. Niet andersom hoor. Het blijft over omdat het de naam des Heeren aanroept. Niet het blijft over en dan zal het de naam des Heeren aanroepen, dat is niet het geval. Het overleeft omdat het de naam des Heeren aanroept. Eerlijk gezegd, die gedachte is niet alleen waar voor Israël, maar ook voor de volkeren. Maar eigenlijk is het van toepassing op de mensheid in het algemeen en op de schepping in het algemeen. In ieder geval op de mensheid, want slechts zij die bij leven de naam des Heren aanroepen, zullen overblijven. Is de gedachte. Moet er even voorzichtig worden, want er blijft natuurlijk altijd de problematiek rond hen die de naam des Heren überhaupt niet kennen. Hoe zullen ze hem dan aanroepen zonder die hem gepredikt is? Maar neem niet weg dat de Bijbelse gedachte nog steeds is dat men de naam des Heren moet aanroepen om überhaupt over te blijven. Waaruit maar weer volgt dat degenen die de naam des Heren niet aanroepen, niet overblijven. Niet ergens anders blijven. Nee, ze blijven niet over. Niet wij worden behouden en zij blijven ergens anders. Integendeel, wij worden behouden en wij blijven dus over. En degenen die niet behouden worden, blijven niet over. Dat is de leer van het overblijfsel. Het leer van het overblijfsel is trouwens een positieve gedachte. Want de negatieve benadering is deze, dat de leer van het overblijfsel leert dat de meeste mensen omkomen.
Ik heb geen
idee, meid. Nee. Ja, maar dat is dit woord niet.
Ja, maar omdat er ook bij staat van het overblijfsel, in zekere zin krijg je steeds dus weer de gemeente in Israël enzovoort, maar wij zijn dan ook van overblijfsel in zekere zin. En toch zijn we nog hinkende, omdat we nog die oude mens hebben en die nieuwe mens.
Ja, dat is leuk bedacht.
Dat dacht ik.
Het is jammer dat je er gisteravond niet bij was. Ze hebben de mensen ernstig vermaand om vooral niet zelf te filosoferen en te redeneren en conclusies te trekken, omdat je geheid buiten de gedachtegang van de Bijbel raakt. Gods gedachten zijn niet de onze en de onze zijn niet die van God. Je moet die van hem leren volgen. En als je, kijk, wat ik doe, en ik denk dat u dat ook moet doen, is dat als je dan wil weten wat het is, dat hinken, dan zoek je dat woord op. Als het even kan, natuurlijk niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuws. Als het even kan, dat is niet moeilijk. Je kan niet dat kunstje wel leren, daar hoef je geen letter Hebreeuws voor te kunnen lezen. Dat is gewoon even, nee, dat is waar, dan moet je even, dat is een kunstje, dat moet je leren. En dat is klaar. En dan zoek je dus op waar het voorkomt, dat is maar een paar keer, en dan weet je de betekenis. En dan blijkt het inderdaad verband te houden met de... Met een gebrek. Het is de schending van Jacob. Juist omdat hij tot de Heer gaat. Het hangt samen. Men gaat naar de Heer en dan is men hinkende geworden. Niet van we gaan naar de Heer, maar we hopen dat we nog eens van het hinken genezen worden. Zo. Nee, het is juist zo dat men naar de Heer gaat en dan hinkt men. Dan dient men tot niks meer. Dan is men afgekeurd, zal ik dan maar zeggen, voor hier de oude... oude natuur en de oude schepping enzovoort. Dat is de gedachte. En dat moet je niet als een gebrek opvatten. Nee, maar goed. Maar het is niet een kwestie van nou sta ik half hier en half daar, want het is niet het lopen op één been. Het is gewoon het eigenlijk helemaal niet kunnen lopen, of het gebrekkig kunnen lopen, of eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk de gedachte natuurlijk.
Mijn gedachte is dan, als ik nog even moet zeggen. De gedachte is dan dat je hinkend loopt, zeg maar, hij hinkte pas toen hij Israël geworden.
Ja, dat zeg ik.
Dus dan hinkt je in het oude leven, zeg maar. Ik bedoel, dat sterft inderdaad af.
Ja,
omdat het daarna uitstaat van het machtige volk. Ik bedoel, het is een tegenstelling van eerst het begin en dan de voortzetting naar de heerschappij.
Nou, dan volg ik het niet meer hoor. Nee, de eenvoudige gedachte is dat eerst al eens hinkende, dat is een ander woord voor dood. Je moet namelijk de overstap maken. Als van Jacob staat, hij werd aan de heup getroffen, dan zal dat best letterlijk waar zijn. Maar dat is voor ons niet van belang of die jongen wel goed kon lopen of niet. Ik kan ook slecht lopen, dat maakt allemaal geen moer uit. Hè. Ik kom er toch wel. Bovendien neem je de fiets. Ik bedoel, ja, dat is niet van belang. Wat van belang is, wat het betekent en wat het betekent is, dat hij zijn levenskracht verloor. Hij stierf eigenlijk. De moeder in Sarah was verstorven. Abraham was op leeftijd en was gestorven. Verstorven vertaalt men dan, want ze denken dat is toch, het is toch wat anders. Nee, de grondtaal zegt gewoon gestorven. In een wat afwijkende betekenis dan de normale toepassing, maar niettemin, het is gewoon een kwestie van dood. En dat is het hinken, dat is het gevolg van het geraakt zijn aan de heup. Nou, als men geraakt is aan de geslachtsorganen, is men gewoon onvruchtbaar en dus brengt men geen leven voort. En dus is men dood, dat is de gedachte. Dus haar die hinkende was, als je wil weten wat het betekent, dan kan je het beste maar gewoon invullen. Ik zal haar die dood was maken tot overblijfsel. Of ik zal haar die dood was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen. Verdreven zijn is trouwens ook dood. Als je een ander woord voor wil hebben. Verdreven zijn wil zeggen scheiding en dus dood. Nou, dat is het. Dus het is gewoon een aankondiging van de wedergeboorte of opstanding van Israël. Waarbij het vergaderd worden altijd de consequentie is van wedergeboorte. Als men wedergeboren wordt, wordt men vergaderd. Wordt men namelijk samengevoegd met allen die ook wedergeboren zijn. En dat is omdat men samengevoegd wordt met de Heer zelf. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Want wie doet dat? De samenvoeger. Dan heb ik de naam Levi even vertaald. Levi doet dat. De hoge priester doet dat namelijk. Lava. Oftewel verzoenen, bijeenbrengen. Dus de gedachte is gewoon dat als wij wedergeboren worden in onze dagen, ik denk dat u dit beeld begrijpt, al draaien we het nou een beetje om, maar wij worden wedergeboren en daarom worden wij toegevoegd aan een gemeente, één, het woord één zit erin, hè? Aan een gemeente die zalig wordt en dat betekent dat we deel hebben aan het lichaam van Christus, wat één lichaam is met vele leden, maar we hebben één geest, één lichaam, één geloof, één doop, één enzovoorts. Één hoop in roeping, of hoe het allemaal heet, maar het spreekt allemaal over eenheid. En dat komt omdat we inderdaad samengevoegd worden tot één. Wel, dat is het verhaal van de gemeente, maar dat is afgeleid van Israël. Als Israël de naam des Heren aanroept, dan worden deze Israëlieten inderdaad tot leven gewekt, dat wil zeggen, ze ontvangen nieuw leven, ze worden wedergeboren, net als u en ik, en daardoor worden ze ook samengevoegd. En omdat het bij hun gaat om een aardsvolk, betekent het ook dat ze letterlijk hier op aarde worden samengevoegd. En omdat het bij ons gaat om een hemelsvolk, betekent het dat wij in de hemel worden samengevoegd. Nu in onze dagen, met zijn climax natuurlijk straks bij de opname van de gemeente. Nou, dat is het. Het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Maar dat hinkende zijn wil gewoon zeggen dat men dood is. Dat men gebrekkig loopt als men hinkt, ja, dat zal wel. Goed, nou, dan laat ik het maar weer bij. Ik zal dus haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Ja, precies, want het overblijfsel, dat blijft over omdat het eeuwig leven heeft ontvangen. Als je geen eeuwig leven hebt, blijf je niet over. Dat is toch makkelijk, hè? Dus ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Haar die dood was, zal ik toch levend maken. Althans, het volk als zodanig zal tot leven gemaakt worden. En toch is het een overblijfsel. Dat wil zeggen, het is wel het volk, maar het merendeel van het volk komt dan. En wat dan overblijft, is dus uiteraard het volk. En dan staat hetzelfde nog een keer. Haar die verre heen verstoten was. Maar als je verre heen verstoten bent, zo ver mogelijk, dan ben je dood dus. Weet je nog dat het is... Oh nee, het was niet bij Micha, dat was bij de bespreking van Jesaja. Toen hadden we het over wat in Joël stond. Dat hebben we even aangehaald toen, bij gelegenheid. Waar de Heer zegt, ik zal die vijand, zal die legers verstoten naar, of brengen naar een ver land. Een ver en dor land. Maar het was wel de dodenrijk gewoon. Het was zover niet in meters. Integendeel. Het was zelfs heel dichtbij. Het was gewoon in het land zelf, in Palestina zelf. En toch was het een ver land, want het is de dood. Als men verre heen verstoten is, is men afgezonderd, is men buiten geworpen. Uiteindelijk zelfs in de buitenste duisternis, zal ik dan maar zeggen. Bij wijze van voorbeeld. Hè? Dus verre heen verstoten zijn is een andere uitdrukking gewoon voor de dood. Hier de dood van een natie uiteraard, hè? Van een volk. Het verstrooide Israël is eigenlijk een gestorven Israël. En als het terugverzameld wordt, is dat niks anders dan wat in Ezechiël 37 staat. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Sommigen zien daarin een verslag over de opstanding van de doden op de jongste dag. Dat is de traditionele verklaring, maar dat is het niet. Het is de terugverzameling van Israël, wat begraven is onder de heidenen, in de dood verre, maar wat daaruit terugverzameld wordt. Nou, dat staat hier dus ook. Ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Oftewel, ik zal haar die verre heen verstoten was, tot een machtig volk maken. Dat wat dood is, wordt levend gemaakt. Het is dan weliswaar een overblijfsel, maar het overblijfsel is toch een machtig volk. Let even op. Het is een minderheid, maar het is een erg machtige minderheid. Staat hier. Een machtig volk is dus niet een groot volk. In de zin van talrijk, want dat is het niet. Het is namelijk een overblijfsel, staat er. Maar het overblijfsel is zo machtig dat het zijn heerschappij zal vestigen over al de volkeren. En dat is wat in de zesde en zevende bedeling dus feitelijk gebeurt. Het overblijfsel van Israël, het evangelie predikt aan de volkeren en verder de heerschappij vestigt over de volkeren. Ja, ja. Een minderheidskabinet krijgen ze dan, hè? Ja. Inderdaad. Ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen, want politiek is mijn vak ook niet. Maar iets als democratie, dat vind ik wel zoiets ergs. Hoe lang ik erover het woord nadenk, hoe beroerder ik het ermee krijg. Hè? Democratie, de regering van het volk. We weten toch allemaal dat de volk geregeerd moet worden, niet andersom. Waarom hebben wij een regering? Opdat het volk daarover zou heersen. Dat is democratie. Volgens mij hoor. Democratie betekent dus regering door het volk. Dat het volk regeert waarover dan? Ja, over de overheid blijkbaar. Nou, volgens mij hoort het andersom te zijn. Hè? Ik voel meer voor theocratie. Dat betekent dat God regeert. En als we dat woord weglaten, dan voel ik meer voor aristocratie. Dat betekent dat de beste regeert. Dat lijkt mij het beste hoor. Dat de beste regeert. Aristocratie, dat bestaat ook al niet meer. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. Hè? Als je goed bent, dan ga je toch niet in de kamer zitten of iets dergelijks. Hè? Wel, nee man. Als je toch een vak geleerd hebt. Dan... Nou ja, laat maar zitten. Daar zal het niet over hebben. Maar dat het volk regeert, dat is de dwaasheid gekroond. Dat meen ik echt. Het is altijd een minderheid die zijn heerschappij vestigt. Zo hoort het ook en uiteindelijk is het er maar één. Erg kleine minderheid is dat, maar dat levert ook het minste probleem op. Dan krijg je nooit de kabinetscrisis enzovoorts. We hebben gewoon de Heer regeert. En daarmee uit. En dat is er maar één. Dus je krijgt nooit interne moeilijkheden in de regering. Makkelijk genoeg. Nou goed, daar wachten we dus maar op. In zekere zin, aan de andere kant leven wij daar natuurlijk uit. Hè? Want ik moet niet denken dat ik het over de wereld of over Nederland heb. Ik heb het eigenlijk over de gemeente. Wij worden niet geregeerd door een kerkelijke orde ook of iets dergelijks. Dat is een volstrekt onbijbelse zaak. Het lichaam wordt bestuurd. Of wordt geleefd eigenlijk door het hoofd. En als er meer dan één hoofd opstaat, dan heb je een monster. Een beest. Ja. Ja. Een beest. 7 koppen, 10 horens enzovoorts. Maar wij kennen maar één hoofd. En hoge priester en koning. Daar gaat het hier ook over. Er staat namelijk, ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Dat betekent dat de minderheid behouden wordt. Haar die verre heen verstoten was tot machtig volk. Dat betekent dat die minderheid wel machtig is. Maar ja, we hadden ooit eens een keer 300 man in Israël die de vijandelijke legers versloeg. En ze hadden nog niet, ze waren nog slecht bewapend ook. Toch een hoopvolle gedachte, denk ik dan. Dus het kan heel goed dat de minderheid toch een machtig volk is. En dan staat er achter hoe dat komt. Want het woordje en, het bekende voegwoord, vertalen we nu maar eens met namelijk. Voor de afwisseling, hè. En dan staat er dus, namelijk de Heere zal koning over hen zijn. Hoe komt het dat het overblijfsel zo machtig is? Wel, omdat de Heere koning over hen zal zijn. Omdat is per slotverrekening ook een voegwoord, dus dat kunnen we er ook tussen zetten als we willen. Als we denken dat dat nodig is. En het lijkt mij de beste verklaring. Die minderheid is zo machtig, omdat Jehovah zal koning over hen zijn op de berg Sions. Van nu aan, vanaf dat moment aan natuurlijk, vanaf het moment dat het verzameld wordt, tot in eeuwigheid. Let op, van nu aan is niet een vaststelling door de profeet, maar het hoort bij de woorden die de Heer zelf uitspreekt. De Heer zegt, ik zal haar die hinkende was maken tot overblijfsel. Ik zal haar die verre heen verstoten was tot machtig volk maken. De Heere, maar hij spreekt over zichzelf, zal koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. Op het moment dat de Heer dat doet, dan zal hij zijn koningschap vestigen tot in eeuwigheid. Dat betekent op grond van vers 5 inderdaad altoos, want daar was het woord al uitgelegd. En meer in het algemeen betekent dat zijn heerschappij overal gevestigd zal worden, want dat is ook de betekenis van tot in eeuwigheid. Maar omdat er staat van nu aan, betekent het dus dat het een tijdsbepaling is in de eerste plaats. Van nu tot in eeuwigheid, dan is het een tijdsbepaling. Als er gestaan had van hier tot in eeuwigheid, dan had het in de eerste plaats betekend dat het over de gehele aarde gevestigd zal worden. Vanuit Sion tot in eeuwigheid zou betekend hebben over de gehele aarde. Maar van nu aan tot in eeuwigheid betekent altijd durend. Dat is duidelijk genoeg. En dan de belofte in vers 8, de vertalers zijn daar enigszins het spoor bijster. Het is ook niet makkelijk. Er staat, en gij schaapstoren, gij oogveld der dochter Sions. Hier hebben ze de twee woorden die samen het begrip schaapstoren vormen vertaald. En oogveld hebben ze niet vertaald. En ik geloof dat de nieuwe vertaling, als ik het nou goed herinner, alle drie de woorden maar niet vertaald heeft. En dus beschouwd heeft als eigen naam. En dan staat er dus Migdal Eder of zoiets voor schaapstoren. Is dat zo? En is Ofel vertaald of niet? Staat er Ofel? Andere vertalingen hebben daar dan weer heuvel staan of sterkte. Want alle drie de woorden niet vertalen is toch wel een beetje veel natuurlijk, hè? Maar goed, begin er maar vooraan. Dat Migdal, dat betekent toren. Ja, of een bed bloemen. Leuk, hè? Maar dat betekent het hier blijkbaar niet. Dus ik zal het maar buiten beschouwing laten. Migdal is dus toren. En Eder, dat wordt dan opgevat als een kudde. Dat wat georganiseerd is, betekent het eigenlijk dat wat bij elkaar hoort. Gewoonlijk de aanduiding van het kudde. Dus hier gaat het om de toren van een kudde. Gij toren van de kudde. Ik verklaar het straks wel. En dan staat er weer een keer gij en dan volgt weer een naam, Ofel. En Ofel wordt of vertaald met heuvel of met sterkte. In ieder geval, het is een plaats die goed te verdedigen valt. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus gewoonlijk is dat een hoge plaats. Hoewel het begrip hoge plaats, dat kent vele andere woorden. Dus je zou eigenlijk van het begrip hoogte wat af moeten. Maar de gedachte is die van een vesting, een sterkte. En dat die hoog is, dat zal wel blijken. Want het moet duidelijk zijn dat gij schaapstoren en gij ovel, dat de aanduiding is van hetzelfde. Zie? Dus gij toren van de kudde, maar een toren is ook een hoogte en een sterkte. Alleen het wordt met ander woord nog een keer gezegd. Gij sterkte der dochter Sions. En nou zou u toch het beeld even moeten hebben. Het is eerst de hoogte. De toren vertaal ik nu met hoogte. Hè? De toren van de kudde. En daarna is het de hoogte. Want Ofel vertaal ik nu met heuvel en dus hoogte. Daarna is het dus de hoogte van de dochter Sions. Dus als je een beetje wil, dan staat er dus hoogte van de kudde en hoogte van de dochter Sions. Heb je dat? Nou weet ik wel dat een kudde niet hetzelfde is als dochter Sions volgens het woordenboek, maar in dit vers wel. Want het is uiteraard gewoon Israël. Ziet u wel? De dochter Sions, dat is gewoon de aanduiding van Israël dat het koninkrijk binnengaat. En de kudde is die kudde die onder de leiding van de herder geplaatst wordt. Dus dat is ook Israël wat het koninkrijk binnengaat. Want de herder is David en dat is dus de koning. Dus bij nadere inzien is het toch zo moeilijk niet. Als je maar het parallelisme ziet. De toren is dus een hoge plaats die een sterkte is. Maar precies dat is de betekenis van het woord Ofel. Namelijk een heuvel. Het is ons woord heuvel gewoon, dat merkt u toch ook, hè? Ofel is heuvel. Heuvel of sterkte. Dus het is twee keer hetzelfde. En de schapen of de kudde, dat is hetzelfde als de dochter Sions. Dus hier is sprake van een vesting, een hoge plaats van het volk Israël. En tot die hoge plaats wordt gezegd, tot u zal komen. En nog een keer, ja, daar zal komen. De vorige heerschappij. Nou, tot wie komt dat? Ja, zeg maar gewoon tot Sion. Want dat stond al in vers 2. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. En dat Sion of Jeruzalem is inderdaad een hoge plaats. En het is inderdaad de sterkte, de vesting van Israël. Het fort. Sion was trouwens van oorsprong de aanduiding van de vesting, hè, bij Jeruzalem. Dus uiteindelijk blijkt de betekenis toch niet moeilijk. Al hebben de vertalers wel moeilijk gehad. De betekenis is niet onduidelijk. De betekenis is dat tot Sion, oftewel tot Jeruzalem, zal komen de vorige heerschappij. Met dat woord vorige hebben de vertalers het ook altijd moeilijk gehad. Dat betekent namelijk gewoon de eerste, dat wat vroeger was. Dus de heerschappij als in het eerst. Wij kunnen dat in het Nederlands moeilijk zeggen. En daarom veranderen de uitdrukkingen die wij daarvoor gebruiken ook steeds. Maar de vorige heerschappij betekent dus inderdaad de heerschappij zoals die eerder vroeger geweest is. Welke heerschappij dan? Noemen ze een naam van een van die koningen dan? David dus. Ja, schaapskudde. Het ging over schapen, de kudde. De kudde, de herder. En dus de koning, dat slaat op David uit. David was de man die Jeruzalem veroverde. In de toekomst zal de Heer dat zijn. David was de herder, de Heer is de goede herder. De echte herder. En dus is hij degene die de schapen zal verzamelen. Het begrip schaap wordt wel niet genoemd in vers 6 en 7. Maar niettemin, hier wel, het is de kudde die verzameld wordt door de herder, koning. Namelijk door de zoon van David. Dus tot u zal komen de heerschappij zoals die was in de dagen van David. Zoals in het eerst. Ik denk toch dat je het moeilijk krijgt om zoiets overdrachtelijk uit te leggen en om te zeggen dat dit alleen maar vervuld wordt in de gemeente. Want de heerschappij als die van David kennen wij in de gemeente niet. Je kunt wel zeggen dat het beeld wat, dat de dingen die hier op Israël worden toegepast in de toekomst, dat dat overdrachtelijk een hogere toepassing kan krijgen op de gemeente, maar dan alleen omdat het eerst letterlijk op Israël van toepassing gebracht wordt. Hier gaat het duidelijk om het herstel van de vervallen hut van David, zoals het stond in Handelingen 15. Dat was trouwens ook geciteerd uit het Oude Testament. Hè? Hier staat het ook. De vorige heerschappij, de heerschappij als in het eerst. Er is trouwens nog iets, heb ik nog even, ja de band loopt nog niet af, dus mag nog even. Is nog iets, dat begrip heerschappij, dat komt ook niet al te vaak in het Oude Testament voor. Maar het is eigenlijk... het houdt eigenlijk verband met het nieuwtestamentische woord bedeling, oikonomia. Dat zit wat ingewikkeld in elkaar, maar het is zo dat het woord wat wij vertalen met bedeling, dat is het Griekse oikonomia, wel dat Griekse woord oikonomia wordt gebruikt als de vertaling van dit Hebreeuwse woord memshala. En dat memshala, dat komt van mashal, regeren. Dat memshala krijgt dan dus dezelfde betekenis, of heeft dan dezelfde betekenis als het begrip bedeling. Een bedeling kun je dus uitleggen als een heerschappij. Het Engelse woord administration is trouwens beter, maar wij kennen dat woord niet. Wij denken bij administratie aan een boekhouder, terwijl de Engelsen bij administration denken aan een bestuur. En de middenstanders onder ons zullen wel weten dat in de praktijk dikwijls inderdaad de boekhouder de dienst uitmaakt, ja. Als die goed is tenminste. Maar als die niet goed is, en als die niet goed is, heb je er niks aan. Het belang van een boekhouding is niet alleen dat je voor de belasting wat kunt laten zien, maar het belang van een goede boekhouding is dat je weet hoe je met je bedrijfsvoering zit. En het begrip administratie heeft eigenlijk de betekenis van dat men een bedrijf of een huis, laten we dat maar zeggen, of een volk dus, regeert of bestuurt. En dat begrip zit hierachter. Het wordt vertaald met heerschappij. Maar het is hetzelfde als bedeling. En daarom zou je kunnen zeggen, ja, daar zal komen de vorige bedeling. Welke bedeling? Dat is niet moeilijk. De vorige bedeling zal komen tot Israël. Wat is dan de vorige bedeling? Hè? Nee, vanuit Micha, de vorige bedeling. Nee, het is juist van voor de wet. Dit was de wet. Maar was je dan de wet? Dus de belofte. De vorige bedeling is niet die van de vijgenboom, maar die van de wijnstok. We zijn toch dicht in de buurt, hè? De vorige bedeling was die van de belofte aan Abraham. Ja. Ja, je kunt wel zeggen, maar dan klopt er iets met de telling niet, want na de belofte aan Abraham komt eerst de wet, dan komt de genade en dan pas de vervulling van de belofte aan Israël. En dan zeg je, ho. Want de bedeling der genade komt niet naar Israël. Er is helemaal geen Israël. En voor zover er nu een Israël is, is dat de gemeente. Dus dat verhaal gaat niet op. Voor Israël kun je alleen rekenen met de bedeling van de belofte. En dan de wet. En dan het koninkrijk. En die drie vind je dan ook bij elkaar in de bekende uitleg van Galaten 3. Namelijk, je hebt de belofte. 430 jaar later kwam de wet, maar die maakt de belofte niet krachteloos, zodat als de wet voorbij is, komt alsnog de vervulling van de belofte. Oftewel, dan komt alsnog de voorgaande bedeling. Nou, dat is wat hier dus eigenlijk wordt aangehaald. De voorgaande heerschappij is de voorgaande bedeling, of huishouding, of hoe je iets maar heten mag, voorgaande bestuur, of... Beter is echt administratie, maar dan in die meer Engelse betekenis van, of oude Nederlandse betekenis, dat kan ook hoor. Want de voorgaande administratie treedt in werking, dat is die van de belofte. En daarmee worden dan de beloften aan Israël vervuld. En de vervulling van de belofte wil zeggen het nieuwe verbond, het evangelie, oftewel het... En zo kwamen we dan tot vers 9 van Micha 4. Waar staat: nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan? Dat u smart als van een barende heeft aangegrepen? En daarmee wordt er uiteindelijk verklaard waarom in vers 7 gesproken was over, en in vers 6 al over haar. Haar die hinkend was. Haar die ik geplaagd had. Enzovoorts. Het was dus vrouwelijk, maar het was vooruitlopend op wat hier staat. Namelijk, Israël wordt vergeleken met een barende vrouw die door smart is aangegrepen om voor te brengen. En die smart van die barende vrouw wordt vergeleken met de ballingschap die over Israël zou komen. En waarom dan die ballingschap? Wel, opdat er voortgebracht zou worden. Toch, haar die hinkend was, die onvruchtbaar was dus eigenlijk. Ja, het beeld is ontleend aan een man en wordt hij toegepast op een vrouw. Maar als je één keer weet dat het onvruchtbaarheid is, is het geen probleem. Haar die onvruchtbaar was, brengt toch leven voort. En dus wordt de vraag gesteld, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Dat gaat eerst gewoon over Israël, het volk. Is er dan geen koning in uw midden, onder u? Is uw raadgever vergaan, waarbij koning en raadgever hier natuurlijk synoniem is. De koning is degene die beraadslaagt, die raad maakt, die de plannen maakt. Maar is het die er dan niet staat, hè, dat u smart als van een barende heeft aangegrepen? En ja, de gedachte is natuurlijk toch dat de koning of de raadgever uit Israël verdwenen is. Maar niettemin, de beraadslaging, het plan, blijft wel degelijk bestaan. De Heer is niet in hun midden, de koning is niet in hun midden, maar toch zal het koningschap tot hen terugkeren, zoals in het voorgaande vers al gezegd was. En hier staat dus uitdrukkelijk dat weliswaar Israël is aangegrepen door smart, door weeën dus eigenlijk. En dat wordt dan toegelicht in vers 10, namelijk lijdsmart en arbeid om voor te brengen. En daar gaat het om voor te brengen. Om wat voor te brengen? Wel, dat is makkelijk, dat stond er al. Een overblijfsel namelijk, uit vers 7. Een volgende generatie is dat namelijk. Want wat is dat overblijfsel? Wie vormen dat overblijfsel? Wel uiteraard degene die de naam des Heren hebben aangeroepen, over wie dus vervolgens de geest des Heren, oftewel het leven des Heren, werd uitgegoten. En omdat ze dat eeuwig leven van de Heer, van Christus, hebben ontvangen, blijven zij dus over. Of leven zij dus over. Maar alleen dan heet het natuurlijk, dan overleven zij, maar in de praktijk begrijpt u dat natuurlijk wel. Een mens overleeft niet, hij blijft niet, niets is hier blijvend, maar alleen een mens die wedergeboren wordt, die dus deel krijgt aan het leven of de geest van Christus, overleeft. Dus dat overblijfsel, zijn uitdrukkelijk diegenen die de naam des Heren hebben aangeroepen. Het is niet zo dat de Heer zorgt dat zij de naam des Heren aanroepen. Maar het is wel zo dat de Heer zorgt dat degene die de naam des Heren aanroepen, tot overblijfsel gesteld worden. Heb u dat? En waar ik het nou over heb, al lang niet meer over Micha 4, maar over Romeinen 11. Dat is een schriftgedeelte wat ook nogal eens misverstaan wordt. Dan heb je het weer, maar is het verband van de Bijbel kwijtgeraakt en dan begrijpt men niet goed meer. Maar er staat namelijk in Romeinen 11... in de eerste plaats dat Elia zegt in vers 3: Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn leven, mijn ziel, ze zoeken mij te doden. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Wel, God zei, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat betekent niet dat God gezorgd heeft dat 7000 man hun knie niet bogen voor Baal. Maar het betekent dat God gezorgd heeft dat degenen die hun knie niet bogen voor Baal overbleven. En dat waren de 7000, afgerond kennelijk op hele duizendtallen, uiteraard. Zij bogen hun knie niet voor Baal, dus zorgde de Heer dat ze overbleven. Waar waren zij dan bijvoorbeeld? Nou, verstopt in spelonken enzovoorts. Dat soort verhalen lezen we dan in de dagen van Elia. God zorgde dat ze niet omkwamen. God had speciale zorg voor hen, omdat zij zich niet bogen voor Baal. En dan staat er in vers 5, alzo, dat wil zeggen op precies dezelfde wijze, alzo is dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat betekent niet dat God dus op grond van zijn genade, zijn verkiezing, mensen kiest om over te blijven, of mensen kiest om gelovig te worden, maar het is andersom. God kiest die gelovigen opdat zij over zouden blijven. En die keuze is niet afhankelijk van wie die mensen zijn, want bij God is geen aanneming des persoons. Hetgeen in de schrift vele malen herhaald wordt. Dat wil zeggen, als God zich een overblijfsel stelt door zijn verkiezing, dan is dat omdat God hen gekozen heeft op grond van geloof. Zodat een gelovige overblijft of overleeft. En dat is op zich voor ons helemaal geen nieuws, als het goed is. Want iemand die gelooft ontvangt eeuwig leven en blijft dus over. Ja. Alle andere leven is als gras, weet u wel. Maar eeuwig leven niet. Dus wie het laatst lacht, dat zijn de gelovigen. Ze lachen ook het langst trouwens, maar dat is weer wat anders. Maar ze lachen ook het laatst, omdat zij de enige zijn die overblijven. Op grond van geloof. En dat is dus wat met andere woorden nou hier in Micha 4 wordt uitgebeeld. De overblijvenden, het overblijfsel, dat zijn dus wedergeboren mensen. Vandaar dat het tot stand komen van het overblijfsel wordt uitgebeeld via dit beeld van die barende vrouw. Het natuurlijke Israël is in barensweeën, het leidt smart, oftewel het arbeid om voor te brengen. Daar ben ik echt weer terug in Micha 4 vers 10. Want uit dat Israël, uit het natuurlijke Israël, wordt dan het nieuwe Israël geboren. En dat nieuwe Israël, dat is het overblijfsel, dat zijn de gelovigen. En meer concreet, die smart en die weeën, die worden hier weliswaar toegepast op de ballingschap in Babel, maar het is bovendien een uitspraak in verband met de toekomende situatie, en ook zelfs de tegenwoordige situatie van Israël, waarbij Israël in ballingschap is en verdrukt wordt opdat daaruit toch het overblijfsel tot stand zou komen, namelijk opdat men, zij het dan ook in de grootste nood, de naam des Heren zou aanroepen. En we weten dat Israël officieel dat doet aan het eind van de 70ste week van Daniël, en dus in het hoogtepunt van de verdrukking. Hoogtepunt van de weeën, zal ik maar zeggen. Dan roept het de naam des Heren aan. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar dan staat er ook dat het overblijfsel uit de stad niet uitgeroeid zal worden. Nou ben ik ineens in Zacharië 14, maar dan heb je wel hetzelfde overblijfsel. Er is dus een overblijfsel in de stad wat niet uitgeroeid zal worden. Want dat is dat overblijfsel wat uit Jeruzalem door de gescheurde olijfberg vlucht naar de woestijn enzovoorts. Zodat ze alsnog terechtkomen in die spelonken waarin in de dagen van Elia ook het overblijfsel zich bevond. Ook in spelonken staat daar. En ik denk dat kon ook wel eens in Petra geweest zijn. Dat weet ik niet zeker, maar het beeld is hetzelfde en daar gaat het maar om. Dus dit Israël brengt een nieuw Israël voort. En dat nieuwe Israël, het wedergeboren Israël, dat is dat overblijfsel. Waarbij ik er wel op moet wijzen dat dit beeld hetzelfde is als dat van de bekende Rachel, de herderin. We hebben het dan toch over de schaapskudde, dus dat kan wel even. Rachel, de herderin, die een zoon baarde, Benjamin, en toen stierf. En waar was dat? Oh, wat klopt het weer. Ik dacht er niet eens bij na, maar ik loop een paar versen maar vooruit. Hè? Waar was dat? Dat Rachel haar zoon baarde en stierf. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Hoofdstuk 5 vers 7. Daar was dat namelijk, in de velden van Ephrata, de weg naar Bethlehem. Oh, vast wel. Vast wel. Nee, waar het om gaat is natuurlijk dat die... Ja, de wereld is maar klein. In die velden van Efrata bij Bethlehem, daar hebben ze altijd al schapen gehad in de dagen van Rachel, de herderin, enzovoorts. Die beviel daar van Benjamin, en Benjamin is het beeld van die kleine kudde die overblijft, uiteindelijk. En vele jaren later was er ook een kudde, toen was het trouwens inmiddels nacht geworden. Er waren een paar uur verstreken. Toen was het inmiddels nacht geworden, maar daar waren herders die desnachts getrouw de wacht hielden over hun kudde. En die kudde is dus een beeld van een gelovig overblijfsel. Makkelijk, hè? Gaan we precies hetzelfde. Nou, daar gaat het nou om. Hier, wat je hier vindt, is dat Israël de vrouw in baresnood is en een zoon baart. Want ik neem maar aan de zoon, dus je kunt ook dochter zeggen, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat uit Israël een nieuw Israël, een gelovig Israël, geboren wordt. Ik heb al eens vaker gezegd, en geschreven trouwens, dat wedergeboorte niet alleen plaatsvindt uit God, die ons heeft wedergeboren, maar wedergeboorte is net zo goed een wedergeboorte uit de oude mens. Omdat de, zal ik het eens anders zeggen, omdat de oude mens fungeert als draagmoeder. Nee, als moeder gewoon, maar elke moeder is een draagmoeder, dus ik begrijp het woord nooit zo goed. Ik ben er heel hardnekkig in om dingen niet te begrijpen. He, de oude mens fungeert namelijk als moeder of draagmoeder, om zo te zeggen, voor de nieuwe natuur, voor het nieuwe leven, voor de nieuwe schepping. De hele oude schepping doet dat trouwens. Ook de oude natuur van de gelovigen doet dat. Er is nieuw leven in, wat in de toekomst geopenbaard zal worden. En dat is wat je hier dus uitgebeeld vindt. Hier is het de vrouw, in dit geval is dat een uitbeelding van Israël, waaruit een nieuw Israël tevoorschijn komt, of geboren wordt, maar het heel smal toepast. Zie je, moet je toch echt de toepassing ervan zien op Maria, uit wie inderdaad de zoon, oftewel de Heer Jezus, geboren wordt. Dus dat is wel een fase verder. Een andere lijn, maar wel een parallelle lijn, en daar gaat het maar om. En dan de parallel met Bethlehem Efrata. Of de verwijzing naar Bethlehem Efrata, dat dringt zich dan vanzelf aan ons op. En ik kwam er dus nu al terecht, alvorens het vers ook werkelijk te lezen. Ik was er nog heel niet aan toe. Maar je komt er vanzelf terecht, vanwege die geboorte die hier genoemd wordt. Dus tot Israël wordt gezegd, leidt smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions, als een barende. Want nu zult gij weliswaar uit de stad heen uitgaan, uit Jeruzalem bijvoorbeeld, en op het veld wonen, en namelijk tot in Babel komen, want Babel is vlak veld, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is allemaal vlak land, Babel, Mesopotamië, het twee stromen land, het vlakke land langs de beide rivieren, hè? De Eufraat en de Tigris. En in plaats van op de berg, op een toren of in Ofel, uit vers 8... In plaats van op een hoge plaats zou ze op het vlakke veld wonen. En ook niet meer in de stad, maar in het vlakke veld. Het platteland heet dat. Namelijk in Babel zouden ze komen, maar al daar zult gij gered worden. Dat ze speciaal naar Babel gebracht zouden worden in ballingschap lijkt me wel duidelijk. Want per slotverrekening vinden alle volken hun oorsprong in Babel. Dat wil zeggen alle heidense volken. Toch? En als Israël van Ami lo Ami wordt en dus onder de heidenen gebracht wordt, wordt het in de eerste plaats gebracht naar Babel. Daar kwam het vandaan, komen de heidenen vandaan, komen de volken het algemeen vandaan. Maar als het volk niet meer het speciale volk van God is, dan wordt het dus gewoon teruggebracht naar waar het vandaan komt, Babel dus. In Zacharieën 5 vind je dat ook, ik geloof het wel, Zacharieën 5, waar de vrouw in het vliegtuig gedaan wordt. Nee, dat was een Eva met een looie deksel erop en met ooievaarsvleugelen. Maar dat is toch een vliegtuig, of niet? De tuig de vloog toch? Nee. Nee, nou goed. Ja. Maar in ieder geval, het werd teruggebracht naar Babel. Daar, het land Sinia staat er, het vlakke veld dus. Daar kwam het vandaan, daar ging het dus weer naartoe. Dus, ze zullen tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Al daar zult gij gered worden. In die ballingschap, in die smart, daar zal men gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Zodat je maar weer ziet dat het waar is wat in Deuteronomium 30 stond. Ik heb tot nog toe maar weer vermeden om het te lezen. Want in Deuteronomium 30 staat dat Israël als volk tot bekering zou komen onder de heidenen. of althans tot geloof en tot wedergeboorte zou komen onder de heidenen. U dient daarbij te bedenken, voor de goede orde, dat het aanroepen van de naam van Jehovah, wanneer het volk, door het overlijden, zal ik maar zeggen, door de overlevenden in Jeruzalem, dat niet hetzelfde is als hun wedergeboorte. Strikt genomen niet, dan ben ik even heel precies, maar het is even nodig voor de gelegenheid. Wedergeboorte vindt plaats eigenlijk op grond van geloof in Jezus als de Messias. En dat vindt niet plaats bij het aanroepen van de naam des Heren vanuit Jeruzalem op het hoogtepunt van de grote verdrukking, maar het vindt plaats daarna als die Heer daadwerkelijk aan hen verschijnt. Want dan zal blijken dat hij Jezus van Nazareth is. En dan pas komt men dus tot geloof dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat was de prediking van het Nieuwe Verbond. Namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heere, tot Jehovah en tot Christus. En alleen het aanroepen van de naam van Jehovah brengt de mens dus niet tot wedergeboorte. Het gaat namelijk verder. Het aanroepen van de naam van Jehovah heeft tot gevolg dat Jehovah zich aan die mens openbaart, waarna blijkt wie hij is. En dan zal men moeten geloven. Mag aannemen dat het ook zonder meer gebeurt. Maar je moet het verschil nu even in de gaten hebben. Nou is meteen nog verklaard waarom het vanzelfsprekend is dat de Heer zich niet aan hen openbaart in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem, want de belofte was en de profetie was dat men zich zou bekeren en dat men dus tot leven zou komen, niet in het land, maar buiten het land. Dus bij het aanroepen van de naam des Heren wordt men eerst in het buitenland gebracht, opdat vervolgens de profetie vervuld zou kunnen worden, dat men namelijk in het buitenland de Heer zou vinden en daar vandaan verlost zou worden. Bovendien, als de Heer zegt, ik zal koning over zijn en ik zal u vergaderen en ik zal u brengen in het land, betekent het dus dat als men deel wil hebben aan het koninkrijk van de Messias, dan zal men, als men al in het land was, er eerst uit moeten. Dat is wat heel precies omspringen met de schrift nu, maar zo precies gaat het blijkbaar wel. Want er komt een moment aan het eind van de 70e week waarop er helemaal geen levende mens in heel het beloofde land te vinden zal zijn. Geen heiden en geen jood. Niemand. Zodat inderdaad vervuld kan worden en ook wel moet worden dat de Heer hen zelf zal brengen in het land. Het gaat niet aan dat men zegt van nou, ik ben alvast voor de Heer er is en dan wachten we maar tot hij ook komt. Dan ben je net zo bezig. Dan zouden de Joden net zo bezig zijn als de christenen in onze dagen. Straks komt de Heer zijn koninkrijk op te richten. Laten we nu vast zorgen dat het allemaal klaar komt. Zodat hij zo, als hij komt, meteen op de troon kan gaan zitten. Dat is toch een tamelijk algemeen verbreide gedachte. Dat was het in elk geval, tot voor kort, binnen het christendom. Van wij moeten het koninkrijk bouwen en als dat helemaal, het evangelie helemaal over de wereld verspreid is en de kerk haar macht gevestigd heeft, of haar invloed dan van mijn part, gevestigd heeft over de hele wereld, dan kan de Heer zo komen. Zo hebben wij het voor hem geregeld. Nou, de Bijbelse waarheid is precies andersom. Er zal helemaal geen sprake zijn van een koninkrijk. Integendeel, en de Heer verschijnt als eerste en hij zal zijn koninkrijk oprichten. Wat de aarde betreft althans, oprichten. Openbare kun je ook zeggen, maar van het aardse standpunt is het inderdaad een oprichten. Het begint bij de Heer zelf. En niet in het land, maar buitenslands, opdat hij hen naar het land zou brengen. Goed, dan gaan we maar weer terug naar het vers. Daar staat dan, want al daar, einde van vers 10, al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. En ik zei al, daarbij zou u weer moeten lezen Deuteronomium 30. Ik doe het vrij regelmatig, dus ik doe het vanavond maar eens niet. Maar in mijn Bijbel stond de verwijzing naar Deuteronomium 30 al afgedrukt onder vers 6. Ik zal haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen. Want dat is ongetwijfeld ook Deuteronomium 30. En het leuke is dat we daar in Deuteronomie te maken hebben met Mozes, die eigenlijk ook een herder was en die het volk de verlossing op van de vijanden moest brengen. En dat zeg ik omdat dat overeenkomt met de positie van David. Een herder die geroepen werd van achter de kudde om het volk te verlossen van de vijanden. En uiteindelijk komt dan de goede herder, de echte herder, namelijk de Heer zelf, de zoon van David, en de profeet als Mozes, heet dat, om zijn volk te verlossen van de vijand. En over dat volk, over die kudde, gaat het hier uiteraard. Over die kudde hadden we trouwens al ook naar aanleiding van hoofdstuk 2. die tezamen gezet werd in Bosra, in Edom, of zo je wilt, in Petra. Het is allemaal hetzelfde verhaal. De kudde die verzameld wordt buiten het land, opdat die achter de herder aan het land ingebracht zal worden. En hier staat dus, nu zult gij wel verstrooid worden, gij zult gebracht worden in Babel, maar het maakt niets uit, je wordt in het buitenland geplaatst en vanuit het buitenland zul je geleid worden terug naar het land. Waarbij we moeten vaststellen dat dat dus niet gebeurd is bij de terugkeer in de dagen van Ezra en Zerubabel. Dat was wel een terugkeer, maar het was niet de vervulling van deze profetie. Het moet ook duidelijk zijn dat als in de toekomst, let u even op, als in de toekomst Israël verzameld wordt, na de 70ste week, waar komen ze dan vandaan? Hè? Zeg maar gewoon Babel. Ja, ja, Babel. Dat is dat wereldrijk geregeerd door Babel, het rijk van het beest. Dat is ook Babel dus. Waar het dan precies vandaan komt, dat volk, als het verzameld wordt, maakt weinig uit. Het was in ieder geval onder de heerschappij, onder de macht van Babel gesteld. Precies als in de dagen van Nebukadnezar. Vandaar die connectie die er steeds is tussen Nebukadnezar en een beeld van Nebukadnezar. En het beest in de toekomst waarvan ook een beeld wordt opgericht enzovoorts. En vandaar dat de profetieën over Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit bijna letterlijk worden toegepast op de ballingschap van Israël in de toekomst. Met name aan het eind van de 70ste week en de terugkeer daaruit. Dat is inderdaad een Babylonische ballingschap. Of je het nou zo noemt of niet, maar het is het wel. Ja, Nimrod kun je ook noemen, maar dan maak je de lijn iets langer. De naam Nimrod zou je moeten noemen niet zozeer in verband met de verlossing van Israël uit Babel, maar de naam van Nimrod zou je moeten noemen in verband met de verlossing van alle volkeren. Dat is een andere lijn. Dat is namelijk dan zouden we moeten praten over de lijn van de tweede tot en met zesde bedeling. De tweede en zesde bedoel ik. Hè? De tweede die begint bij Nimrod eigenlijk. Ja, officieel bij Noach, maar in de praktijk bij Nimrod. Want het beginsel zijns rijks staat er, van Nimrod staat dat, hè. Het beginsel zijns rijks was Babel, en toen werden nog een paar plaatsnamen genoemd, maar het beginsel zijns rijks was Babel. Dat is de eerste keer dat de naam Babel in de Bijbel vermeld wordt, overigens, in Genesis 10. Ja. En dat betekent dan ook dat het beest wat in de eindtijd komt, qua betekenis overeenkomt met Nimrod. Zodat niet alleen Antiochus Epiphanes of Goliath een uitbeelding is van die uiteindelijke vorst van Babel, maar Nimrod is dat ook. De allereerste is een beeld van de allerlaatste. Een geweldig jager, voor, maar als u het mij vraagt ook tegen, het aangezicht des Heren. Nimrod de rebel, want dat is de betekenis van zijn naam. En wat daar begint in Genesis 10 is dat de volkeren die één waren, die bij elkaar woonden rondom één toren, om de kudde bij elkaar te houden, hè, dat de volkeren vandaar verdeeld werden. Wel in de toekomst wel daar probeerde Nimrod hen bijeen te houden. Er was kennelijk een dreiging dat ze uit elkaar zouden vallen omdat ze zo groot werden. En Nimrod zegt, dan maken we hier een stad en een winkelcentrum. En Babylon, weet je wel, een winkelcentrum bouwen we hier. Er is een ontwikkelingskern en hier komt een centraal punt. Dus die mensen die worden dus een regionaal centrum en dat soort dingen meer. Hij probeerde dus de volkeren bij elkaar te houden. Wel, de laatste koning van Babel doet precies hetzelfde. Daartussendoor zijn er ook een paar geweest. Maar die laatste doet precies hetzelfde. De volkeren bij elkaar brengen onder één heerschappij vanuit Babel enzovoorts. En dan komt de Heer en die doet precies hetzelfde als wat in Genesis 11 vermeld staat. De heerschappij van Babel verbreken. Hij verzamelt vervolgens wel de volkeren, maar niet rond Babel, maar rond Jeruzalem. Dat is het verhaal. Dus die lijn loopt er ook, maar dat heeft met de roeping van Israël zelf niet zo geweldig veel te maken. Ja.
Maak je ook grond van dat je nou natuurlijk zeggen dat er twee fases zijn voor de terugkeer van Israël. Dus één uit Petra en Zela, het overblijfsel. En dan later, uit van de 10 stammen die dus verborgen zitten in het Babelse Rijk.
Ja.
Is dat de tweede fase is van terugkeer naar de verzameling?
Nee, het is eenvoudiger. De kwestie is gewoon dat de terugverzameling van heel Israël is niet in fase. Het is gewoon een terugverzameling van Israël die tijd neemt. waarvoor tijd ook beschikbaar is, als u het mij vraagt, eigenlijk volle 33 jaar. Vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaar. En bovendien is het dan zo dat Israël, van waar het ook komt en welke stammen het ook zijn, het wordt altijd bevrijd uit de macht van Babel, want Babel is op dat moment de hoofdstad van de wereld. Na de 70ste week. Dus als Israël daar verzameld wordt van waar ook ter wereld, dan wordt het altijd bevrijd van de macht van Babel. Het is altijd een terugkeer dus, om zo te zeggen, uit Babylonisch ballingschap. En als ik het goed gelezen heb in Deuteronomium 30 en andere plaatsen, dan vindt die terugverzameling altijd plaats via Petra. Dat is tenminste wat ik lees. Namelijk dat Israël verzameld wordt op een plaats in de woestijn. Niet verzameld in Jeruzalem, het wordt verzameld in de woestijn en het wordt door de Heer gebracht naar Jeruzalem. En dat zou je wat mij betreft twee fasen kunnen noemen, maar het zijn denk ik geen fasen waar je een datum bij zet, omdat ik denk dat het proces altijd zo gaat. Namelijk, men wordt verzameld in de woestijn. Als je naar de Heer wil, als je deel wil hebben als Israëliet aan het koninkrijk, zul je dus eerst moeten uitgaan buiten de legerplaats in de woestijn, en wel heel letterlijk. Zoveel graden noordenbreedte en zoveel graden oostenlengte dus. Daar in de woestijn. Om dan vervolgens vanuit die verzamelplaats, langs de koninklijke weg, hè, de King's Highway, hè, langs de koninklijke weg, naar Jeruzalem, dan wel het beloofde land te gaan. Gewoon het laatste deel van de route staat namelijk vast.
De eerste groep zijn duidelijk mensen van de twee stammen.
De eerste groep zijn duidelijk mensen van de twee stammen, ja. Dat is de eerste groep die zich daar in Petra verzamelt. Al veronderstel ik dat er best ook Arabieren bij zullen zijn. Ik zou niet weten waarom ook niet Arabieren, die per slotverrekening ook in Jeruzalem wonen, niet tot geloof zouden komen door de prediking van de twee getuigen. Er waren altijd heidenen die tot aanvaarding van de God van Israël kwamen. Dus waarom dan ook niet? Maar in ieder geval, het gaat in de eerste plaats om de twee stammen, omdat de 10 stammen niet eens als zodanig aangewezen kunnen worden op dat moment. Maar het lijkt me duidelijk dat de verzamelplaats is in de woestijn. Dat is trouwens bij het oude verbond ook. Want er staat nooit, als Mozes en Aaron geroepen worden om het volk uit Egypte uit te leiden, dan staat er nooit dat het is om hen te brengen naar Canaan. Nou, staat misschien enkele, ik zou het zeker, niet met zekerheid durven zeggen eigenlijk. Maar wat zij van Farao vragen, is dat hij het volk laat trekken. Opdat het volk in de woestijn de Heere een feest zou vieren. En een feest is, voor zover ik weet, zonder uitzondering een heilige samenroeping. Een vergadering dus. De bedoeling is dus dat men in de woestijn zou samenkomen. Dat men daarna vanuit de woestijn naar Canaan zou trekken, dat is wat wij vanzelfsprekend weten. Maar dan zou het toch nog moeten bedenken dat het dan toch wel lang geduurd heeft voordat men in Canaan aankwam. En toch altijd nog minstens 2 jaar dan, als we de andere 38 jaar voor het gemak maar even vergeten. En dat betekent dat men dus eerst uitdrukkelijk verzameld werd in de woestijn, daar kampeerde, daar het een en ander te doen had ook bovendien, bouw van de tabernakel en dat soort dingen meer, het moest een en ander daar geregeld worden. En pas daarna werd men gebracht naar het beloofde land. Wel, dat is in de toekomst kennelijk ook zo. Het is uitdrukkelijk een verzamelen buiten de legerplaats, opdat men vanuit die plaats gebracht zou worden naar het beloofde land. Dat is de gedachtegang. En dat het niet van vandaag op morgen gebeurt, dus ook niet in 2 jaar zal ik maar zeggen, maar dat het wel wat langer neemt, dat lijkt me ook wel duidelijk.